Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een podcast van Romana Switzer. Super tof dat je mijn podcast weer gevonden hebt, want het is alweer een hele tijd geleden dat ik een podcast heb geplaatst. En in deze podcast ga ik je meenemen in het hoe en waarom. En nou, als je bij deze podcast terecht bent gekomen, dan heb je de catchy titel al gezien, maar op dit moment moet ik die nog gaan bedenken. En ik weet, ik heb allerlei aantekeningen gemaakt wat ik heel graag met jullie wil gaan delen. Maar die catchy titel, die ga ik waarschijnlijk pas hierna bedenken. Want ik moet iets vinden wat de lading dekt. Nou, ik ga jullie even meenemen in mijn afgelopen jaar. Als je mij op Instagram volgt, dan heb je misschien ook al gezien dat ik daar heel weinig actief ben. Sinds het laatste jaar. En ik deel daar wel eens wat en ik heb een keer een paar stories gedeeld dat 2023 nou niet echt mijn jaar was. En ik wil niet dat dit een klaagpodcast wordt, dat is niet mijn intentie. Ik wil jullie wel meenemen in wat onderdelen van waarom dat zo was. Maar ik wil jullie vooral meenemen in hoe ik mezelf daar weer uit weet te krijgen en als onwijze inspiratiebron eigenlijk laten dienen voor vrouwen die zich misschien ook in bepaalde periodes minder lekker voelen. En misschien wel met mij mee willen doen en niet met een of ander programma. Ik ga niks verkopen in deze podcast. Maar wellicht heb jij hier ook wat aan. Nou, mijn verhaal, als ik het zo kan noemen, is ongeveer het volgende. Vorig jaar, rond deze periode, zat ik eigenlijk heel lekker in mijn vel. Dat was vooral januari, februari tot aan half maart. Ik ben toen namelijk heel veel gaan sporten. Ik ging vanaf januari ongeveer 5 keer in de week naar de sportschool. Ik deed daar ook best wel crossfit-achtige klasjes. En dat wisselde ik ook wel af met andere soorten dingen. Want die crossfit deed ik ongeveer 3 keer in de week. En die andere 2 keren deed ik andere dingen. Een beetje krachttraining nog extra en soms ook wat cardio. En ik voelde me daar 3 maanden lang eigenlijk heel erg lekker bij. En ik had ook helemaal zo'n hele lekkere ochtendroutine. Ik ging mijn bed uit, journalen, mediteren, sporten, daar lekker douchen, sauna vaak nog of meestal 1, 2, 3 keer in de week. En ik ging daarna aan het werk in mijn eigen bedrijf. Met klanten, coachcalls, dat soort dingen. Ik had een onwijs lekker ritme voor mezelf. En ik heb daar dus ook oude journalverslagen van, dat ik me daar super lekker bij voelde. Totdat ik op een gegeven moment merkte dat mijn energie achteruit ging, mijn motivatie achteruit ging. Ik raakte ineens heel erg prikkelbaar. En ik lag op een gegeven moment in de sauna en er overviel me een gevoel waarbij het bloed als het ware naar mijn hoofd steeg en ik een soort paniekaanval kreeg. En hoe ik wist dat dit een paniekaanval was, dat kwam omdat ik dit eerder heb meegemaakt toen mijn schildklier op een gegeven moment na de marathon van New York was gaan vertragen. En ja, ik heb daar wel eens eerder een podcast over opgenomen. Die kun je terugvinden als je even door de lijst heen scrolt. En door een hele heftige stresspiek kan je schildklier ontregeld raken. En ik kwam daar al vrij snel achter nadat ik die marathon had gelopen, omdat ik dat ondertraind gedaan heb, wat ik niemand kan aanraden. Ik kreeg toen ook in de loop der tijd, dat was in december en ik heb de marathon in november gelopen, kreeg ik last van paniekaanvallen. Iets wat ik nog nooit in mijn leven gehad had. En dat was voor mij een mega rode vlag. En nou, ik ben toen aan de schildkliermedicatie gegaan en toen knapte ik ook relatief snel weer op. Toen lag ik vorig jaar maart dus in die sauna op de sportschool en ik voelde dus dat ik een paniekaanval kreeg. En omdat ik dat gelijk herkende, liet ik de paniek niet de overhand nemen. En moest ik mezelf wel echt eventjes met een ademoefening onder controle krijgen. En ben ik rustig aan die sauna uitgegaan. Maar dit was wel voor mij een alarmbel. Dit was voor mij een rode vlag. En ja, wat doe je dan? Ik wist, doordat ik al merkte dat ik gewoon wat minder lekker in mijn vel zat. Hè? Dus dat motivatieverlies, beweegdrangverlies, minder zin hebben in dingen en die paniekaanval, dacht ik, oké, Romaan, dit is niet goed. Ik kon op een gegeven moment alleen maar bedenken dat het kwam omdat ik wellicht mezelf weer aan het overvragen was, overtrainen. Nou, en als je mijn story een beetje kent, mijn verhaal een beetje kent, was dat ook een periode, het staartje van mijn gevecht met eetbuien. Ik heb daar ook eerder podcast over opgenomen, dat ik in de coronaperiode last heb gekregen van eetbuien. En ik heb daar echt 2,5 jaar heel erg mee geworsteld. Want aan de ene kant lukte het me vaak overdag ontzettend goed om aan keto en carnivore te doen. En meestal aan het begin van mijn cyclus ging dat 2-3 weken ook goed. Maar zodra ik naar mijn menstruatie toe bewoog, hè, die 10 dagen voor mijn menstruatie, en soms waren het al 14 dagen voor mijn menstruatie, kreeg ik enorm last van eetbuien die zeker niet keto waren. Nou, in maart, toen ik merkte dat ik dus en overtraind was, maar uiteraard ook mijn lichaam absoluut niet het beste gaf met die eetbuien wat het nodig had, was mijn gevoel van oké, ik ben gewoon uitgeput of mijn lichaam heeft iets anders van mij nodig dan heel hard trainen en aan de andere kant eetbuien hebben. Nou, ik ben toen heel erg hard weer met mezelf aan de slag gegaan, want ik wilde nooit meer eetbuien. Ik ben programma's gaan volgen, boeken gaan volgen. Ik heb met coaches gebeld, ik heb met een psycholoog gesproken. Ik ben mezelf helemaal gaan oppakken en ik raakte na 10 keer vallen en opstaan van die eetbuien af. Dat was dat heeft zeker 2 maanden geduurd voordat ik dat lekker onder controle had. En ik voelde me in mei alweer een stukje beter. Maar ik merkte toch dat ik niet op alle fronten verbeterde. En heb toen mijn schildkliermedicatie in afspraak met mijn behandelend arts daarvoor verhoogd. Daardoor dacht ik dat ik me wat beter ging voelen. Ik was inmiddels ook al een beetje aangekomen. Maar dat vond ik best wel oké en logisch. Omdat ik was gestopt met die eetbuien. Waarvan ik natuurlijk aan de ene kant dacht, misschien val ik wel af. Maar ik ben echt beter en meer en consistenter gaan eten. Ik wist dat nu het seizoen eraan kwam, dat ik echt heel goed voor mijn lichaam weer moest gaan zorgen. Ik heb ook eerder periodes gehad zonder eetbuien. En carnivorous, wat dan ook. Maar in die hoek voel ik me altijd het allerbeste. En zonder eetbuien voel ik me natuurlijk nog vele malen beter. Ik kwam wel dus wat aan, maar ik probeerde dat ook heel erg te zien in, ik geef mijn lichaam nu echt alle bouwstoffen, brandstoffen en voedingsstoffen die het nodig heeft. Ik ga niet meer obsessief diëten, niet meer obsessief hele zware calorietekorten hanteren. Mijn lichaam zal ook wel weer uit een soort shockmoment komen. Wat ik ook ben gaan doen, was redelijk abrupt stoppen met sporten. Dat kwam ook omdat ik dus een soort motivatie heel snel verloor. Mijn beweegdrang verloor ik. Ik raakte ook wat vermoeider. Dus met al deze gegevens besloot ik om mijn schildkliermedicatie wat te verhogen. Want ook als je aankomt op of afvalt, zie je vaak ook dat je dosis wat aangepast moet worden. En ik ben me niet echt beter gaan voelen. Ik ben op zomervakantie gegaan. Althans, de zomer kwam eraan. Ik merkte ook dat ik veel minder lekker in mijn bedrijf zat. Minder de energie had om daar vol voor te gaan, om daar heel veel mensen voor mijn programma's te werven. Ik had die energie gewoon op een gegeven moment niet meer. En ik had ook helemaal geen zin meer om mezelf heel vaak te tonen op Instagram. En natuurlijk, maar voor mij speelt het ook een rol. Zodra ik niet lekker in mijn vel zit, heb ik helemaal geen zin om het plaatje naar buiten te uiten. Ook omdat ik mezelf gewoon niet lekker in mijn vel zat en ik mezelf niet helemaal meer herkende in hoe ik eruit zag. En nou klinkt het alsof het allemaal heel heftig was, maar mijn gevoel erbij was gewoon niet fijn. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel en als ik wel foto's en video's van die periode terugzie, dan zie ik dat ook heel erg aan mezelf. En mensen die mij kennen zien dat denk ik ook wel. Toen gingen wij op vakantie. Daarvan verwacht je dat dat de periode is waar je mega gaat opladen, gaat ontspannen. En dat lukte in periodes, in golfbewegingen, totdat er, toen wij op vakantie waren, werd ingebroken bij ons thuis. Nou, je kan je voorstellen wellicht dat dat een mega stressreactie geeft. Nou, daarna hadden wij de luxe gelegenheid dat wij 2 keer op vakantie konden. En in die 2e vakantie gebeurde weer een heel raar, een raar iets. Met het huis wat wij gehuurd hadden, stond er ineens allemaal politie voor de deur. Mensen die claimden dat zij in het huis mochten huren. Dat wij er nu per direct uit moesten. Dat wij een soort oplichters waren. Nou, echt onwijs veel gedoe. Wat mij ook heel veel stress weer op die andere stress ook gaf. En ik merkte dus ook dat ik op de een of andere manier niet lekker die stress kon loslaten. Ik bleef dat vasthouden en het lukte me maar niet om deze stress van mij af te schudden. En ik merkte ook echt dat ik die stress maar op de een of andere manier vast bleef houden. Dus ik had na de zomer eigenlijk ook niet echt het gevoel dat ik heel ontspannen was. Ik ben wel altijd heel erg iemand van biohacking, van kom op, weet je, als er wat aan de hand is, zet je schouders eronder, ga ervoor en blijf niet, en dat is echt mijn ding, hè, blijf niet hangen en zeuren in piepen, maar ga onderzoeken waar je dingen beter kan doen. En soms is dat ook een valkuil, omdat je mag best wel eens een keer achterover leunen en verzanden in wat het is. Maar ja, ik hou daar voor mezelf niet van om dat te lang te doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik koop een Aura ring. Dat is zo'n een ring die je kan dragen dag en nacht. En die meet allerlei vitale functies. Dat is echt zo'n leuk biohackersapparaat. En daarop zie je allerlei statistieken. Hoe je slaapt, hoe je hartslag is, hoe je rusthartslag is, hoe je herstel, is na inspanning. En ik raakte daar misschien wel nog meer gestrest van, want ik zag dus continu door de feedback op die app van die ring dat mijn algehele stress onwijs hoog was. Ja, en dan wil je natuurlijk nog harder mediteren, nog meer ademhalingsoefeningen doen, nog meer ontspannen. Maar die stress die bleef maar mega hoog. Dus ik heb op een gegeven moment ook maar weer die Aura ring afgedaan, want ik dacht, ik raak hier nog meer gestrest van. Maar dit liet mij wel zien dat, ja, er is iets in mijn lichaam waardoor ik me niet lekker voel en ik kan er gewoon niet helemaal de vinger op leggen. Want die medicatie van die schildklier had ik verhoogd en toch voelde ik me niet veel beter. Nou, ik ben wel heel goed doorgegaan met gezond eten, eetbuien, heel erg naar de achtergrond gedrukt. Ik heb denk ik vanaf mei tot en met december vorig jaar misschien nog 5 eetbuien gehad, maar zeker niet meer zo erg als ze ooit waren. En sinds januari helemaal niet meer. Dat betekent niet ook dat ik naast die eetbuien nooit meer wat zoets heb gegeten. Omdat ik vanaf mei tot aan december heel erg wilde dat ik iemand kon zijn die in moderation een keer ook een stukje chocola of een keer een zoet dessert bij uit eten gaan. Of een keer een schaaltje ijs kon eten. Maar ik ben daar wel echt achter gekomen in die maanden. Ik heb dat echt ook geprobeerd. Ik ben zo iemand niet. Ik ben echt iemand die het veel beter doet. Die veel meer rust ervaart in mijn hoofd. Als ik alle suikers schrap. En voor sommige mensen die wel hele goede gematigde mensen zijn. Of hoe moet ik dat zeggen? In het Engels vind ik dat woord altijd zo mooi. Als jij heel goed kan eten in moderation. Dan kan je echt denken, Jezus, wat overdreven. Want je kan toch gewoon 1 of 2 of 3 blokjes chocola en dan klaar. Of 2 koekjes. Maar mijn brein werkt echt anders. En ook daar ben ik weer heel erg ingedoken. Er is echt steeds meer en meer bewijs voor de aandoening suikerverslaving. Hoe sommige mensen hun brein echt verslaafd kan raken aan alcohol. Zo zijn er ook mensen waarbij hun brein echt verslaafd raakt aan suikers, aan zoete producten, aan koolhydraten in het algemeen. Maar ja, voor mij gaat het echt altijd om zoete koolhydraten. Ik heb bijvoorbeeld niks met chips, met patat, met noten, met dingen die meer hartig geneigd zijn. Ik ben altijd echt een sucker voor zoete dingen en vooral chocola. Maar ik heb dus in ieder geval onderzocht voor mezelf. En daar heb ik mezelf echt maanden in getraind om vanaf mei tot aan december vorig jaar proberen dus wel mezelf af en toe een stukje chocola te gunnen. Maar ik at altijd meer dan ik eigenlijk wilde. Het waren dan niet eetbuien zoals ik die daarvoor kende. Maar het was wel een halve reep of een hele reep chocola. En dan stopte ik wel, waar ik vroeger bij eetbuien ook nog verder ging met koekjes, ijs, whatever. Maar toch voelde het niet als vrij en intuïtief eten. Het voelde altijd als, oké, als ik dan eenmaal die chocoladereep openmaak, dan moet die ook maar op en dan is dat geen eetbui, maar het is wel te veel. Dus ik ben op een gegeven moment daar voor mezelf van teruggekomen en echt, bekend aan mezelf. Je hebt het geprobeerd, je hebt jezelf daarin echt de tijd gegeven. Ik ben echt een abstainer. Ik kan echt veel beter geen chocola dan 1 of 2 blokjes. Want zodra mijn brein die zoete smaak ervaart, of al helemaal het gaan zitten met een reep chocola, want het is vaak niet eens alleen het middel zelf, maar ook alles wat je eromheen hebt bedacht en gecreëerd, hè, de routines die erbij horen, gaat mijn brein gewoon een feestje vieren en denkt, yes, yes, hier gaan we. Dus ik heb dat vanaf januari helemaal afgezworen en de rust die ik daardoor weer heb ervaren, dat is voor mij echt een cadeautje. Maar even kijken in mijn verhaal. Wel dus al maanden eetbuivrij, anders aan het eten, ook weg van zware calorierestricties, ook niet meer compenseren na het eten, niet te veel vasten, dat soort dingen. Daar heb ik mezelf echt de tijd voor gegeven om daarvan te herstellen, om daarvan te helen. Nou, op een gegeven moment voelde ik me echt gereset. Ik voelde ook echt van, wauw, ik heb mijn eten weer onder controle. Ik ben weer de baas en niet het eten is de baas over mij. En dat voelde echt ontzettend fijn. Dus hè, ik had periodes dat ik me echt wel fijn voelde en trots op mezelf was. Maar daartegen stond wel dat ik bijna niet meer bewoog. Motivatie had, een beetje neerslachtig was. Gewoon niet de Romana die ik zo graag wil zijn, hoe ik mezelf ken. Ik merkte dat ik op een gegeven moment nog wat aankwam. Ik woog altijd 59 kilo en dat gewicht dat raakte heel langzaam omhoog. En met 3-4 kilo, ik kon dat nog wel accepteren, want ik had in ieder geval geen eetbuien meer. Ik at goed. Ik at voldoende om mijn lichaam echt goed te voeden. En ik geloofde, en dat geloof ik nog steeds, dat mijn lijf wel echt ook dat stukje herstel nodig heeft gehad. Hè, alle bouwstoffen, voedingsstoffen en brandstoffen om je lichaam te herstellen. Als je een tijdje minder lief bent geweest voor je lichaam door veel te heftig te sporten, slecht met eten om te gaan, dat soort dingen, dan heeft je lichaam ook weer tijd nodig om te herstellen. Oh, even mijn aantekeningen erbij pakken. Want mijn aantekeningenboekje, Remarkable viel uit. Maar die heb ik wel even nodig. Nou, ik ben in januari, heb ik dus ook tegen mezelf gezegd van dit jaar, ik ga niet meer mezelf proberen op te leggen dat ik iemand ben die ook in moderation kan eten. Dus dat ik mezelf moet trainen in, ik wil 2 blokjes chocola en hem dan weer wegleggen. Om mezelf ook die mentale rust te geven, heb ik bedacht, ik ga dat helemaal niet meer doen. Geen suikers, die dingen haal ik er allemaal uit. Ik ben toen groenten weer gaan invoeren, want ik dacht, nou weet je wat, ik ga het gewoon eens anders doen. Ik eet veel, gewoon keto, dus veel eiwitten, althans dat is mijn manier van keto, veel eiwitten en veel groenten. Nou, na 2 weken werd ik daar heel ongelukkig van. Ik raakte mega opgeblazen. Ik kon zeg maar niet meer normaal naar het toilet. En ik wist ook, dit is niet wat op dit moment handig voor mij is. Dus ik ben daarna, na 2 weken januari keto, ben ik weer carnivore gegaan. En dat hield voor mij in, of dat houdt voor mij in, dat ik echt zoveel mogelijk alle kleuren van de dierlijke regenboog eet. Dus ik eet eieren, zuivel, vlees, hè, rundvlees, af en toe varkensvlees, vis, schelp en schaaldieren. Met zuivel heb ik een beetje een haat-liefdeverhouding, want ik vind het heerlijk om alles met kaas te overvloeden. Maar ik weet ook dat mijn lichaam eigenlijk beter reageert als ik geen zuivel eet. Het ging in ieder geval met mijn darmen weer veel beter. Ik raakte veel minder opgeblazen. En ik voelde ook nog steeds wel, oké, mijn lichaam heeft nog steeds veel om te helen. Ik ervaar ook nog steeds hoge mate van stress op de een of andere manier. En ik had nog steeds heel weinig drang om te bewegen. Nou, dat resulteerde in nog een aantal kilo erbij. Mijn gewicht blijft maar opkruipen. Tot een moment dat ik dit echt helemaal niet meer fijn vond. Wat ik er ook nog even bij wilde zeggen, en ik raakte net even van mijn verhaal. Ik voelde me dus in november wel weer zo gereset qua eten, dat ik het weer aandurfde om met vasten te beginnen. En ik ben iemand die dat al sinds 2010 doet. Dat ik aan intermittent fasting doe, dat ik niet ontbijt. En ja, dat voelt voor mij zo natuurlijk dat ik eigenlijk heel erg mijn best zou moeten doen om te ontbijten. Maar dat is dus iets wat ik al jaren niet meer doe. En ik ging ook weer kijken van oké, als ik ervoor zorg dat ik nog steeds wel echt voldoende calorieën eet, ga ik wel kijken dat ik minder vaak eet. Want wat er wel snel in kon sluipen, is dat ik op een gegeven moment de hele dag door aan het snacken en grazen was. Ook al was het allemaal keto of carnivore, dat je dan toch vanaf 12 uur je eetraam opent en dan her en der de hele tijd dingen in je mond stopt. Daarvan dacht ik, oké, dat wil ik ook weer even op de rit hebben, gewoon weer maaltijden gaan eten en dan voldoende eten tot je verzadigd bent en ook daarvan de voordelen ondervinden. Nou, dat gaf me ook echt wel veel eetrust weer en ik viel daar op een gegeven moment 4 kilo mee af, waar ik helemaal blij mee was en ja, ik zat echt weer beter in mijn vel, of althans vooral dat ik mezelf weer meer mezelf voelde, maar dat was er heel snel ook weer bij, ondanks dat ik bleef vasten in dat systeem. Dus ik raakte dat in november kwijt, begin november, en dat zat er na de kerst weer aan. Nou, super frustrerend, want ik ben van mezelf al die jaren altijd gewend geweest, nadat ik ooit 40 kilo ben afgevallen, dat ik heel makkelijk kan afvallen. En dat ik ook precies weet wanneer ik makkelijk aankom. En dat was eigenlijk altijd vocht. Dat zag ik altijd na vakanties. Of eventueel na feestdagen. Als ik net even wat anders ging eten. Of wat meer wijn ging drinken. Maar ik wist ook altijd bij mezelf. Dat ik dat heel snel weer eraf kon krijgen. Zodra ik weer mijn normale keto en carnivore leefstijl volgde. En nu ging dat gewoon niet. En ik moet er wel bij blijven zeggen. Ik ben dus wel echt meer hoger in calorieën gaan eten. Dus het is natuurlijk geen hogere wiskunde. Het is natuurlijk niet alsof ik alsof ik helemaal niet begrijp hoe dit kan. Alleen, ik hoopte dat dat doordat ik mijn lichaam gewoon heel goed ging voeden en op een gegeven moment wel wat ging letten op mijn vetinname. Want met high fat carnivore, kom ik dus echt alleen maar aan. Die ervaring heb ik eerder gehad. Dus door niet overal maar boter extra bij te gebruiken, hoopte ik dat ik met een gezond carnivore voedingspatroon intuïtief eten, dat mijn lichaam ook op een gegeven moment zou zeggen, nou, dat gaat lekker, we zijn helemaal geheeld en nou gaan we weer vetten loslaten. En dan kan ik ook nog steeds bedenken, oké, ben ik dan nog steeds in een staat van heling? Heeft dat nog langer de tijd nodig? En ga je dan op een gegeven moment vanzelf wel weer vetten loslaten? Of zijn er toch wat dingen nodig die ik nu weer mag gaan doen om ervoor te zorgen dat ik gewoon lekker in mijn vel zit? Nou, ik blijf er nog steeds heel erg bij voor mezelf dat ik me altijd nog 10.000 keer beter voel, ook met wat extra gewicht, dan in de periode dat ik heel veel eetbuien had. Want ja, de rust die ik nu ervaar en de relaxedheid, die vind ik, die zijn me echt mega veel waard. Maar ik ben nu, ik ben bijna een jaar, bijna volledig eetbuivrij. Ik merk nu wel dat ik vind, ik wil ook gewoon weer wat lekkerder in mijn lichaam zitten. Ik wil gewoon weer vooral mezelf heel erg voelen. Er waren nog 3 kilo bijgekomen. Dus ik ben in totaal van 59 naar 66 kilo gegaan. En ik voel me daar gewoon niet mezelf bij, niet lekker bij. Dus ik wil daar heel graag wat aan gaan doen. En dat is dus mijn zoektocht. Ik wil gewoon weer terug naar mijn eigen slanke zelf. En ik word heel erg blij als ik, met een gewicht van 59 kilo, wat ik eerder heel lang heb kunnen behouden, daar voel ik me gewoon heel lekker bij. En of dat nou precies dat gewicht op de weegschaal is, dat maakt mij niet uit. Want ik weet precies hoe ik eruit wil zien in de spiegel. Hoe ik me dan lekker voel, dat mijn kleding dan lekker zit. Ik draag overigens gewoon nog steeds al mijn eigen kleding. Ik zie ook dat ik, ik heb zo'n Tanita weegschaal, dat ik veel spiermassa ook ben aangekomen. Dat hoef ik natuurlijk niet per se kwijt te raken. Maar ik ben ook veel, ik ben van een vetpercentage op mijn laagst, moet ik daarbij zeggen, van 22,5 naar een vetpercentage van 30% gegaan. Dus ja, dat is wel degelijk veel meer dan ik gewend was. Nou, ik wil dus weer mijn lichaam gaan helen. Ik dacht op een gegeven moment, oké, ik ben een beetje dat neerslachtige, dat ongemotiveerde. Wat kan ik nou nog doen? Ik let altijd op mijn vitamine D-inname. Die ben ik weer wat gaan verhogen. En als ik mezelf dan vergeleek met een periode waarin ik me heel erg lekker voelde, dan was dat een periode, en dat is dus inmiddels 2 jaar geleden ruim, ik werkte toen een jaar weer in het onderwijs en ik liep altijd naar mijn werk 3 keer in de week. En ja, dat kwam eigenlijk neer op gewoon heel veel beweging overdag. Heel veel wandelen, maar ook op mijn werk was dat altijd heel dynamisch. Dus ik had daar dagelijks toch wel 10 of 15.000 stappen. En dat was iets wat echt tot een nulpunt gezonken was. Want ik heb ook zo'n sporthorloge. En ik registreerde ook al dat ik maanden amper stappen zette. Amper bewoog op een dag. Dat ik echt dagen had van 3, max 4.000 stappen. Dus ik ben dat in ieder geval in de afgelopen 3 weken weer heel erg bewust gaan oppakken. Ik ben heel bewust weer gaan bewegen. Ik heb zelfs een steppertje gekocht, zo'n klein stepdingetje, om ook stappen te maken als het te koud is, als ik te moe ben, als ik niet naar buiten wil. Hè? Geen excuses. En ik zorg in ieder geval dat ik dagelijks minimaal 8000 stappen heb. En ik ben dat rustig aan het verhogen naar minimaal 10.000 stappen. Ik heb er ook dagen tussen zitten dat ik op 15.000 of 20.000 zit. En dan heb ik daartegenover weer een dagje van 8000 en ik heb ook 1 rustdag voor mezelf en dan maakt het me niet uit hoeveel stappen ik zet. Dat heb ik het idee dat ik me daar in ieder geval echt alweer lekkerder bij voel. Ik voel me bewegelijker, ik voel me beter in mijn vel zitten. Misschien ook doordat ik dus ook al wel weer meer naar buiten ga, omdat ik het echt wil opzoeken. Ik zat te denken van, wat kan ik dan nog meer doen? ik ben dus weer gaan kijken naar die periode die ik net beschreef, waarin ik heel lekker in mijn vel zat. Toen deed ik ook aan high protein keto. Nou, en wat ik nu niet meer wil, is dat ik te weinig ga eten, waardoor ik ook eetbuien zou kunnen ontwikkelen. Nou, wat ik heel erg geloof, en daar heb ik ook in mijn programma over stoppen met eetbuien, nooit meer eetbuien, het programma Nourisher, heel veel aandacht aan besteed. Ik geloof dat je mindset daarin kan herstellen. Dus als jij op een gegeven moment geen eetbuien meer hebt, dan hoef je niet de rest van je leven bang te zijn dat die eetbuien zomaar weer terugkomen. Waar je denk ik heel goed op moet letten, is dat je moet voorkomen dat je jezelf in bepaalde situaties brengt waarbij die eetbuien, waarbij die drang naar die eetbuien weer op kan komen. En dat is iets waar ik nu heel erg met mezelf in touch mee sta. Ik merk dat als ik te weinig eet of vergeet te eten, dat de suggestie naar, hey, je hebt meer honger, of ook vooral de suggestie in zoete dingen, dan weet ik van, daar moet ik op letten. En wat ik vroeger snel geneigd was te doen, was, oké, als ik wil afvallen, dan ga ik een heel groot gat in mijn calorieën slaan. Dus van 2000 calorieën naar 1200 calorieën, want dan ga je wel afvallen. Maar dat is iets waar ik nu veel voorzichtiger mee omga. En zeker omdat ik de laatste maanden, zeker 2000 calorieën dagelijks heb gegeten, kan ik nu met een veel kleiner calorietekort wel al resultaten bereiken. Dus ik hoef niet meer zo heftig een gat in mijn calorieën te slaan, maar met een calorietekort van bijvoorbeeld 250 of 300 per dag, kan ik nu ook al resultaten bereiken. Dat is althans het plan. Dus ik ga ik ben alweer begonnen met high protein keto carnivore en ik neig nog steeds heel erg naar carnivore, maar ik, als ik toch trek zou hebben in groenten of kruiden, ik sta mezelf dat toe. Dus dat ben ik weer gaan oppakken. Daar had ik gelukkig nog ook mijn eigen receptenbundel voor. Dus ik heb gelukkig weer genoeg inspiratie om daarmee aan de slag te gaan. En ik ben ook één Stay Strong vast dag per week gaan toepassen. En dat houdt in dat je op die dag, het is een afgeleide van PSMF. Dat staat voor Protein Sparing Modified Fasting. Dat zijn dagen waarop je wel een groot calorietekort bereikt. En omdat ik sommige dagen het heerlijk vind om OMAD te doen, vind ik dat niet lastig. Omdat ik die OMAD al gewend ben en normaal eet ik dan een maaltijd. Ik kom dan altijd makkelijk aan de 15, 16, 1700 calorieën. Niet iedereen vindt dat prettig om zoveel in één keer te eten. Dus mocht je ook hierdoor geïnspireerd raken, kijk dan echt wat voor jou haalbaar is. Maar die Stay Strong vastdagen die ik nu één keer in de week toepas, die kun je dus zo indelen dat je wel lekker hoog in eiwitten eet, maar eigenlijk heel laag in je vetten. Zodat je lichaam niet bezig is met het verbranden van de vetten uit je voeding, maar zodat je lichaam echt gedwongen wordt om ook weer vetten te gaan verbranden van je lichaam. Dus die energie die het lichaam tekort komt omdat je minder calorieën binnenkrijgt, mag het lichaam gaan vrijmaken in of uit de vetten van je eigen lichaam. En één zo'n dagje per week kan dus een mega boost geven aan jouw vetverbranding. En dat is weer de staat die ik dus nu wil bereiken. Dus mijn weg naar weer lekker in mijn vel komen te zitten, weer terug naar mezelf gaan, is dus nu meer wandelen. Nou, dat ben ik echt, echt lekker aan het doen. Ik ben ook weer heel, heel rustig gaan sporten en ik ga niet meer terug naar mijn sportschool. Dat abonnement heb ik inmiddels opgezegd. Maar ik ben weer thuis gaan sporten met de app FitOn. Daar heb je mij misschien, als je mijn podcast al wel eens eerder hebt beluisterd, al vaker over gehoord, want ik ben daar mega fan van. Ik heb daar eerder al super goede resultaten mee neergezet. allemaal gewoon heerlijk thuis in mijn eigen werkkamertje doe ik een workout. Nooit langer zelf doe ik dat van een half uur. En daar ben ik ook weer heel rustig mee begonnen. Dus bewegen, sporten. In mijn geval is dat dan ja, lichte krachttraining / hittraining. Meer high protein keto carnivore eten. En ook met high protein keto carnivore ben ik ook, blijf ik mezelf bewust van mijn vetten ten opzichte van high fat carnivore intuïtief eten, waarbij ik toch veel hoger in mijn vetten uitkwam. Dus ik ben daar wat meer weer naar gaan kijken, zonder dat ik heel drastisch ineens van alles verander. Nou, wat ik ook de laatste tijd aan het onderzoeken ben, is ik ben op zoek naar een vervanger voor koffie. Want doordat ik dus zie dat mijn rusthartslag en mijn herstel niet ja, lekker is volgens mijn Oura Ring, en ik dus continu door de hele dag heen zie dat mijn lichaam in een soort verhoogde staat van stress is, ja, zit ik er dus ook heel erg over na te denken om mijn koffie te vervangen. En natuurlijk kan je ook gewoon zeggen, joh, what the heck, stop gewoon met je koffie, doe niet zo moeilijk. Maar ik drink toch wel 3 kopjes koffie per dag. En ik had laatst een dag zonder koffie en ik had me echt knallende koppijn. En ik weet ook echt, jongens, je bent daar binnen 3 dagen doorheen. Neem een paracetamolletje, niks aan de hand. En ik weet het. Maar toch is het ook helemaal zo'n mijn momentje. Het is een routine. Ja, het is vast ook echt een verslaving. Maar ik wil dus een goed alternatief vinden voor koffie. Nou, ik heb wel eens vaker soort cafeïnevrije, dat was uit volgens mij chicorij gemaakt. Ja, het was het net niet. Thee ben ik op zich ook gek op. Cafeïnevrije koffie vind ik ook al best wel prima. Maar ik ben eigenlijk op zoek nog naar, nou ja, ik heb het nog niet gevonden, maar ik ben daar naar aan het zoeken. Zodat je niet direct, als je wakker wordt, je hele systeem weer aanvult met een soort extra cortisol piek. Als ik namelijk wakker word, dan heb ik vaak al een verhoogd cortisolniveau. Dat kun je ook weer controleren met of je een bloedsuikerpiek hebt in de ochtend. En ik heb dat heel snel. Ik heb waarschijnlijk ook, want oh ja, dat is ook nog zo'n ding. Ik slaap de laatste tijd ook veel minder goed. En ik heb dus ook een aantal keer weer in deze periode een continuous glucose monitor gedragen. En daarin ook gezien dat ik elke keer als ik wakker ben, mijn bloedsuikerspiegel ook een beetje verhoogd is. En je hebt dan dus vaak ook weer een klein beetje cortisol in je systeem, waardoor je dus vaak wakker wordt en je dan weer moet plassen en het dan dus weer een hele tijd duurt voordat je in slaap valt. Super irritant. Dus ook mijn slaap, ja, wil ik heel graag verbeteren. Ik ben daarnaast ook begonnen. Het is voor mijn doen echt een lange podcast, maar ik ga hem toch in 1 keer opnemen en lanceren. Ik zeg ook altijd, speel mijn geluid op minimaal 2 keer de snelheid af, want ik ben dan nog steeds heel goed te verstaan. Wat ik ook ben gaan doen, En dat is spannend, dit is nergens medisch advies, dit is enkel en alleen mijn eigen wil en ervaring. Ik ben gestopt met mijn schildkliermedicatie. Nou, waarom? Want ja, alle klachten klinken nog steeds alsof je nog niet perfect in je vel zit. Perfectie bestaat natuurlijk niet, maar niet echt lekker. En ja, sommige dingen klinken echt wel als schildkliergedoe. Maar ik had op een gegeven moment, en ik kan niet helemaal de vinger erop leggen. Natuurlijk heb ik wel heel veel kennis, dus ik kan best wel bepaalde dots met elkaar connecten, maar het is ook een beetje een intuïtief gevoel. Ik heb het idee dat ik juist een beetje te hoog in mijn schildkliermedicatie heb gezeten de afgelopen maanden. En dan kun je net zo goed klachten gaan krijgen. Dus ik ben dat op een vrij snelle manier gaan afbouwen. Ik ben nu 2 weken medicatievrij en ik ga nu kijken of mijn lichaam, mijn schildklier, deze processen weer zelf op kan pakken. En hoe weet je dat nou? Ja, ik ga over een paar weken bloed testen, want die medicatie die heeft een bepaalde tijd nodig dat het echt volledig uit je lichaam kan zijn. En op een gegeven moment moet je dus aan je bloedwaardes kunnen zien of je schildklier het ook echt weer alleen kan. Of de waardes dan gewoon goed zijn. En mocht dat nou niet zo zijn, dan weet ik dat in ieder geval. Dan heb ik het geprobeerd en dan kan ik altijd weer medicatie op gaan bouwen. Maar ik voel me eigenlijk best wel heel goed deze laatste 2 weken. Met af en toe dat ik me even heel moe voel of dat ik weinig energie heb. Maar ik voel me eigenlijk verrassend goed zonder die medicatie nu. Maar ik weet niet hoe dit over 4 weken uitpakt. Ik ga jullie daar zeker ook van op de hoogte houden. Wat ik ook nog meer ga doen. Ik heb nog steeds het gevoel in mijn maanden dat ik vooral 2 hele goede weken heb. Zodra mijn menstruatie weer voorbij is. En daarna, als ik mijn eisprong heb gehad, heb ik nog steeds 2... ja, moeizame weken. Ik voel me dan, ja, ik voel echt een heel groot verschil tussen die 2 periodes van mijn cyclus. En ja, ik word 43 dit jaar. Aan de ene kant zou je denken, jeetje, dat is echt veel te jong voor overgangsklachten. Aan de andere kant ben ik daar ook al wel weer een tijd mezelf wat meer in aan het verdiepen, omdat ik ook veel klanten heb die ook in die pre-overgang zitten of al in de overgang of zelfs daarna al zitten. En ben ik me daar ook veel meer in gaan verdiepen. Juist ook op dat orthomoleculaire stuk. En ja, schijnt dat helemaal niet zo raar te zijn als je al wat eerder overgangsklachten kunt ervaren. En wat ik zelf het idee heb, is dat ik last heb van een verminderd progesterongehalte. Ik heb daarvoor dus ook een afspraak gemaakt met een hormoonarts. Daar kan ik pas in mei terecht. Maar daar wil ik gewoon ook eens het een en ander gaan bespreken. Haar visie daarop horen om te zien van, hey, is dat nou, zit dat tussen mijn oren? Kan ik dat met nog meer dingen in mijn leefstijl veranderen? Moet ik echt gewoon wachten tot die stress weg is? Of zijn er andere mogelijkheden voor? Dus ik ga dat ook onderzoeken. Ik ben dus bezig met een soort, kom weer terug naar jezelf. En ik vind het in ieder geval leuk om dat met jullie te delen. Dat creëert ook wat accountability. Ik heb ook wel echt het vertrouwen dat ik echt mezelf wel weer terug ga vinden. Dat ik weer meer zin krijg. En dat voel ik wel de laatste laatste 2 weken eigenlijk. Dat ik weer, sinds ik ook weer meer beweeg, meer motivatie terugkrijgen. Ik krijg weer zin om dingen te doen. Ik krijg weer zin om wat meer te delen. En ik dacht, ik kan me gewoon voorstellen dat er vrouwen zijn die dit ook herkennen. Of die een deel hiervan herkennen. Die ook denken van, ja, ik ben pas begin 40 en eigenlijk heb ik al het idee dat ik last heb van dingen. En of ik zit niet lekker in mijn vel, of ik ben wat aangekomen, of nou ja, ik wil gewoon door mijn eigen verhaal te delen, anderen daarmee inspireren. Al bereikt deze podcast maar 10 mensen die daar mogelijk wat aan hebben, dan vind ik dat leuk om te delen. En ik ga ook echt weer wat meer delen op mijn stories. Ik heb op dit moment geen groepsprogramma's meer lopen. Daar stop ik dit jaar eigenlijk even mee. Althans, in ieder geval tot aan de zomer. Ik begeleid wel nog mensen 1-op-1. Maar ik heb ook daarin een beetje dingen op een laag pitje staan. Omdat ik gewoon vooral ook bezig ben met de motivatie en de energie weer terugvinden. En vanuit een plaats waar ik lekker in mijn vel zit, weet ik ook dat ik dan een inspiratiebron voor anderen kan zijn. Dus dit is wat ik ga doen. Ik wil jullie hier wekelijks van op de hoogte gaan houden. Je mag me ook altijd vragen stellen. Je mag, ik weet niet of ik ze allemaal beantwoord, maar je mag ze altijd stellen. Dat kun je doen onder de Q&A van deze aflevering als je op Spotify luistert. En anders kun je mij altijd een DM sturen via Instagram. Ik ben daar te vinden onder romanazwitser.nl of je mag me een mailtje sturen op info@romanazwitser.nl. En ik ga jullie over een week een update geven hoe het er dan voor staat. En ja, ik ben benieuwd, heb je nou zoiets van, oh ja, fijn, ik wil gewoon lekker aanhaken. Ik heb nu niet zo van, oh, hier is mijn aanbod en mijn programma. Nee, je kan gewoon mij een DM'tje sturen en zeggen, oh nou, hè, ik ga dit of dit doen, om elkaar een beetje te motiveren. Ik wil je danken voor het luisteren. Het is een lange podcast voor mijn doen. Ik hoop dat jij niet in zo'n situatie zit en dat jij super lekker in je vel zit. Dat je het evengoed leuk vond om naar te luisteren. Maar als je nou wel bepaalde dingen herkent, hoop ik dat je daar wellicht een beetje inspiratie uit kan halen. En dat je ook vooral het gevoel hebt, oh kijk, ik ben niet de enige. Oh ja, wat ik nog wilde zeggen over die overgang. Ik had het daar dus met mijn moeder over vandaag. En mijn moeder vertelde dus dat mijn oma ook heel vroeg in de overgang was. En toen dacht ik, hey, misschien, ja, misschien kan het zomaar zijn dat ik daarom nu al het idee heb in ieder geval dat ik daar klachten van ervaar. En wellicht blijkt het straks allemaal dat dat nog helemaal niet aan de hand is. Maar ja, dat weet ik pas half mei. Dus ik ga jullie daarvan op de hoogte houden. Voor nu wens ik je een hele fijne rest van jouw dag. En ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.